Jacobus 1, vers 1. Jacobus, slaaf van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de verstrooiing gegroet. Nou, dit is de brief aan Jacobus, 5 hoofdstukken. Van Jacobus. 5 hoofdstukken aan de stammen in de verstrooiing. En het is een interessante brief, want een van de eerste dingen die opvalt als je deze brief leest, is dat de Heer Jezus heel weinig wordt genoemd. Is dat opgevallen?
Ja, dat was ook de ding.
Dus hoeveel keer wordt de Heer Jezus genoemd?
2
keer. 1 vers 1 en 2 vers 1. En voor de rest wordt de Heer Jezus niet genoemd. Dus dan heb je 1 argument van wat is dit voor brief? Wat doet hij in de Bijbel? Het tweede waar mensen dan wel eens over struikelen, is dat de leer van Paulus eigenlijk is, die wordt niet op grond van werken gerechtvaardigd, maar op grond van geloof. En Jacobus die zegt van, ach, wel geloof, wat heb je aan geloof zonder werken? Die wordt uit je werken gerechtvaardigd. Tweede argument waarom soms wel gezegd wordt van, Jacobus hoort er niet bij. Nou, van de oudheid af is de brief aan Jacobus wel erkend als een christelijke brief. En ook als we naar de inhoud gaan, is er geen enkele reden om aan te nemen dat deze brief apart of in tegenspraak zou zijn met andere gedeelten uit de Bijbel. Om allereerst iets te zeggen over het eerste argument, dat de Heer Jezus niet wordt genoemd. Dat is waar, de Heer Jezus wordt maar 2 keer genoemd. Maar in de brief aan Jacobus wordt wel een keer of 20 de bergreden geciteerd. Wat de woorden van de Heer Jezus zijn. Dus het sluit wel degelijk aan op het onderwijs van de Heer Jezus. En wat het tweede betreft, het punt van geloof en werken, waaruit word je gerechtvaardigd, daar gaan wij zo nog wel op terugkomen, als we bij hoofdstuk 2 zijn. Goed, eerst dan maar wie deze Jacobus is. Want dat is natuurlijk de eerste vraag. Vorige keer hebben we de brief aan Judas gehad. En toen, wie was Judas ook alweer?
Broertje van de Heer Jezus en is Jacobus ook.
Ja, en Jacobus is vermoedelijk ook een broer van de Heer Jezus. Er zijn 3 Jacobussen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Welke 3 zijn dat?
Broer van Jezus.
Broer van Johannes.
Broer van Johannes, broer van Jezus. En Jacobus, de zoon van Alfeas, was ook een van de 12 discipelen. Nou, die eerste Jacobus, de broer van Johannes, dat was ook een belangrijk man. Samen werden Jacobus en Johannes Boanerges genoemd, zonen van de donder. Dat waren best wel spraakmakende jonge mannen in die tijd. Maar waarom heeft hij deze brief niet geschreven?
Is dat in degene die vrij snel vermoord is?
Ja, Handelingen 12 werd hij vermoord. Dus dat is eigenlijk te vroeg om deze brief geschreven te kunnen hebben. Dus men neemt aan dat hij er dus niet geweest is. Nou, Jacobus de zoon van Alfeus, dat noemen ze Jacobus de Mindere. Jacobus de Meerdere was die eerste, de broer van Johannes. Jacobus de Mindere is de andere apostel, maar daar weet je eigenlijk heel weinig van. En niemand in de traditie heeft ooit deze brief aan hem toegeschreven. Maar wel, Jacobus de broer van de Heer Jezus, die komt best vaak voor in de Bijbel. Dus een paar dingen even te noemen. Als we bijvoorbeeld naar Marcus 6 gaan. En een paar teksten zoeken waarin die Jacobus genoemd wordt. Marcus 6 vers 3. Daar zeggen de mensen over de Heer Jezus. Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus, Jozef, Judas en Simon? Dus dat waren dus 4 broers. En omdat Jacobus als eerste wordt genoemd, wordt aangenomen dat hij de oudste was. Naast de Heer Jezus. De Heer Jezus zal de eerste kind dan zijn, maar van die andere broers, dat hij dan het oudste is. Nou, sommige. Marcus 6 vers 3. In Matthäus 27 vers 56. Even kijken, staat er? Nee. 27 vers 56.
Marcus 15 vers 40, daar waar je ook genoemd werd.
Maria, die staat bij het kruis in Matthäus 27, vers 56. En dat is Maria, de moeder van Jacobus en Jozef. De moeder van de zonen van Zebedeus. Dus die moeder van Jacobus, die was een iemand, was natuurlijk de moeder van de Heer Jezus. Ja, dus die Maria en ook de moeder van de zonen van Zebedeus, die kenden elkaar blijkbaar ook. Want die worden ook samen genoemd. Wat zijn er Marcus 15 vers?
Marcus 6 vers
40.
6 vers 40?
Marcus 15 vers 40.
En wat staat er in 15 vers 40? Daar staan Maria, Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus. Ja, het is hetzelfde vers. Die staan dan bij het kruis. Of Jacobus er toen ook bij was bij het kruis, dat weten we niet. In ieder geval, wat men wel aanneemt, was dat die broers van de Heer Jezus, die geloofden eerst niet in hem. Ik meen dat het Johannes 7 is, dat de broers van hem hem niet naar het feest wilden laten opgaan. Johannes 7 vers 5, want ook zijn broers geloofden niet in hem, staat er. Dus in de begintijd van de dienst van de Heer Jezus was Jacobus een ongelovige, net als Judas. Dat is veranderd, ja waar, dat weten we eigenlijk niet zo goed, of bij het kruis, maar misschien ook wel bij de opstanding. Want als je naar 1 Korinthe 15 gaat, vers 7, lekker veel bladeren, 1 Korinthe 15 vers 7, daar staat dat de Heer Jezus is opgestaan, en dan staat er, daarna is hij verschenen aan Jacobus, en daarna aan alle apostelen.
Nou, een keer de tekst zeggen?
1 Korinthe 15 vers 7. En men neemt ook aan dat het deze Jacobus is, de broer van de Heer Jezus, aan wie die verschenen is. Dus dat is waarschijnlijk hoe hij tot geloof gekomen is. Tijdens het leven van de Heer Jezus had hij weinig met hem op. Maar bij de opstanding is de Heer Jezus aan Jacobus verschenen. Is hij kennelijk tot geloof gekomen. En als Jacobus nu spreekt over de Heer Jezus, heb ik vorige keer ook genoemd, Jacobus 2 vers 1... Dan spreekt hij niet, heb geloof in mijn broer. Maar dan zegt hij, heb geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid. Dus hij heeft geleerd om met andere ogen te kijken naar de Heer Jezus. Niet meer van de banden naar het vlees, de verbinding zoals je elkaar op aarde kent. Maar met geestelijke ogen heeft hij gezien, mijn broer is anders. Dat is de Heer van de Heerlijkheid. Nou, er staat nog veel meer over Jacobus. Handelingen 12... Handelingen 12 vanaf vers 1. Daar wordt Jacobus gedood. Even kijken waar het nou staat.
Vers 17.
Vers 17, hè? Ja. En vervolgens staat er dan bericht aan Jacobus en de broeders. Dus dat handelingen 12 vers 17. En dat is vervolgens als Petrus er weer verschijnt, dan moet dat aan Jacobus worden doorgestuurd. Maar die eerste Jacobus, die wordt in vers 2 gedood. Dus de broer van Johannes, de discipel, Jacobus, die wordt in vers 2 van handeling 12 gedood. En in vers 17 vind je dus meteen die andere Jacobus, die kennelijk in die tijd al een leidinggevende functie vervulde in de kerk van Jeruzalem. Want die ontwikkelingen over dat Jacobus gedood wordt en dat Petrus bevrijd is, die worden overgebracht aan Jacobus, dat is de instructie in vers 17. Nou, dat zie je ook in, ik ga nog even verder, in Galaten 1, vers 19, waar Paulus over zijn bekering schrijft. Dan is hij 3 jaar in de woestijn en dan komt hij terug in Jeruzalem. En dan zegt hij van, nou, heb ik alleen Petrus ontmoet. En dan staat er in vers 19, ik zag echter niemand anders van de apostelen dan Jacobus, de broer van de Heer. Dus hier wordt Jacobus, de broer van de Heer, genoemd als een belangrijke apostel, dat wil zeggen een leider van de gemeente in Jeruzalem. Nou, nog een paar teksten, als we toch bezig zijn. Ja, daar kom ik zo. Eerst 1 Korinthe 9 vers 5. Daar staat van deze Jacobus dat hij getrouwd was. Daar staat, zegt Paulus, hebben wij niet het recht een zuster als vrouw mee te nemen, evenals de andere apostelen en de broers van de Heer en Kefas. En die broers van de Heer, dat zijn dan Jacobus en Judas, die blijkbaar allebei een rol speelden in de eerste gemeente.
1 Korinthe 9, was
ja,
dat?
Ja, 1 Korinthe 9 vers 5. Dus leuk om zo'n figuur even in de Bijbel te volgen. Dat gaat alleen maar snel. Dan gaan we naar Handelingen 15. Dat is de bekende apostelvergadering in Jeruzalem. En wie daar de hoofdrol speelt is Jacobus. Jacobus is degene die als het ware dat voorzit. In Handelingen 15 vers 13. Toen deze zwegen, antwoordde Jacobus en zei: mannen, broeders, hoort naar mij. En dan gaat hij een heel verhaal houden. Dus Jacobus, deze Jacobus, de broer van de Heer, wordt aangenomen. Dat was de leider van de kerk in Jeruzalem. Gaan we terug naar Galaten. Galaten 2, vers 9. Daar staat het ook. Daar zegt Paulus dat Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, mij en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap. Dus Paulus vertelt daar over hoe hij geaccepteerd werd in de kerk in Jeruzalem als voormalige Jodenvervolger. En hij zegt van de leiders van de kerk in Jeruzalem, die hebben mij toen aangenomen. En een van die, Galaten 2 vers 9. En een van die leiders, de eerste die genoemd wordt, is dan Jacobus. Dat was dus kennelijk de baas, pastor, leider, apostel van de kerk in Jeruzalem, wat in feite de hele kerk was in die tijd, want de vervolging was nog niet begonnen. Jacobus is ook degene die de collecte in ontvangst neemt, die Paulus onder de volken inzamelt en vervolgens na zijn derde zendingsreis in Jeruzalem aflevert, dus Handelingen 21 vers 18. Staat, en de volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus en alle oudsten kwamen daar. Dus Paulus wordt door Jacobus in Jeruzalem ontvangen. En tenslotte dan wat negatiefs, dat is Galaten 2 vers 12, dat Jacobus als leider van de kerk in Jeruzalem toch nog wel een wat wettische inslag had. En dat vind je in Galaten 2 vers 12, dat in vers 11 wordt van Petrus gezegd dat hij zich toch een beetje schijnheilig gedroeg. En hoe komt dat? Omdat er enigen van Jacobus kwamen. Dat wil zeggen aanhangers van Jacobus. Die blijkbaar nogal wettisch waren. En vervolgens ging Petrus niet meer met de heidenen eten. De gelovigen uit de volken. Maar wilde hij als het ware weer een muur gaan bouwen tussen de Joden en de niet-Joden. En daar geeft Paulus hem een behoorlijke uitbrander over. Hij zegt in vers 14, toen ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Kefas enzovoort, maar dat geldt natuurlijk ook voor Jacobus. Dus dit is een beetje het plaatje wat je uit de Bijbel ophoudt van deze Jacobus, de leider van de kerk in Jeruzalem, die een hele belangrijke rol speelde in de begintijd van de gemeente. Daarmee komen we op de volgende vraag, van wanneer is deze brief geschreven? En over het algemeen zeggen de conservatieve uitleggers, omdat er niet verwezen wordt naar het apostelconvent, wat in Handelingen 15 is besloten, over hoe je als Jood leeft ten opzichte van heidenen, omdat er in de brief nog best wat Joodse gebruiken verweven zitten, het gaan naar de synagogen en de Sabbat en noem maar op, neemt men aan dat deze brief door Jacobus geschreven is in de periode tussen Handelingen 12 en Handelingen 15. En dan zou dit de eerste brief geschreven zijn die in de Bijbel terechtgekomen is. Hij is geschreven aan de Joden in de verstrooiing.
In welke tijd was dat precies?
Rond 44 na Christus. De Joden in de verstrooiing met Herodes Agrippa, die ook die apostel Jacobus doodt. Begint ook de eerste christenvervolging. En de gemeente uit Jeruzalem, die verstrooit, die gaat dan naar andere plaatsen toe. En vermoedelijk heeft Petrus deze brief geschreven aan zijn gemeente, die dus niet meer in Jeruzalem samenkwam, maar op verschillende plaatsen in de omgeving, om hen te bemoedigen, om hen te onderwijzen, om hen verder te helpen op de weg van het christelijk geloof. Dit is een beetje het plaatje.
Dus het waren gelovigen die uit Jeruzalem gevlucht waren. Het waren niet Joden die al op andere plekken woonden en daar tot geloof waren.
Nee, er staat de 12 stammen in de verstrooiing. De verstrooiing, diaspora, dat wil dus zeggen dat zijn dus mensen die door vervolging op de vlucht gegaan zijn. Dit is hoe men over het algemeen wordt gelezen. Jep, tot zover helder.
Ja. Juist.
Ja. Nou, verder zie je in de brief aan Jacobus, wat ik al zei, heel veel terug van de bergreden. Ook qua aard van het onderwijs moet je eigenlijk zeggen dat de brief aan Jacobus een hele praktische brief is. Paulusbrieven, die kunnen wel eens heel ingewikkeld, heel verheven zijn. Daar klaagt Petrus ook over in zijn tweede brief. Hij zegt van, ach, die broeder Paulus, die naar de hem gegeven wijsheid allemaal moeilijke dingen weet te schrijven. Maar Petrus is een visser, die heeft er best last mee. En de brief van Jacobus is een hele praktische brief. Eigenlijk in de lijn van de bergreden. Van oké, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. De Heer Jezus heeft instructies gegeven in de bergreden. Laten we die nou maar in de praktijk brengen. Nou, dat is eigenlijk wat de Jacobusbrief ook aan boodschap heeft. Daarmee is het dus niet in tegenspraak met de andere brieven. Maar het is een andere manier om naar hetzelfde te kijken. Je kunt naar je christenleven kijken vanuit het hemelse perspectief. Wat God met jou aan het doen is. Hoe Gods plan door de eeuwen heen is. Dan kom je bijvoorbeeld bij de brief van de Hebreeën. Dan heb je dus de van eeuwigheid tot eeuwigheid kalender. En ertussenin hebben wij dan een rol. Maar God die bewerkt alles en zet alles op de juiste tijd en plek voor ons. En wij zijn als het ware een onderdeel van zijn plan. Jacobus die is veel pragmatischer. Die zegt van nee, het perspectief is van ons. We willen de Heer Jezus volgen. Dat betekent gewoon praktisch keuzes maken. In het leven van alle dag. En dan kun je heel hoog verheven geloofsovertuigingen hebben. Die hebben allemaal hun waarde. Maar als jij vervolgens in de kerk bent. En er komt een arme broeder langs. En die arme broeder zegt je van ga maar op de achterste rij zitten. En dan komt een rijke broeder langs. En die geeft je een plekje op de voorste rij. Ongeacht wat je allemaal voor eeuwige uitverkiezing en genadegave en zegeningen hebt. Dan handel je gewoon niet goed als christen. Zo is Jacobus. Down to earth. Gewoon de praktijk van alle dag als christen. En dat maakt de brief ook wel heel erg boeiend. Omdat je natuurlijk even met beide voeten weer op de aarde wordt gezet.
Dus het is gewoon, je moet het naast elkaar zien.
Ja. Ja. Het is een andere manier om naar hetzelfde te kijken. En je kunt niet met het een het andere doodslaan. Nee. Net zo min als dat je met de vier evangeliën kunt zeggen van ja, die zijn in tegenspraak. Nee, dat zijn vier manieren om naar het leven van de Heer Jezus te kijken. Die vier verschillende facetten daarvan beschrijven. En de Romeinenbrief en de Efezebrief sla je ook niet met elkaar dood. Terwijl die precies het omgekeerde beschrijven.
Romeinen en?
Efeze. Waar doe ik dan op? Hoe wordt de christen gezien in de Romeinenbrief en in de Efezebrief? Quizvraag. Ik heb het wel eens vaker gezegd, denk ik.
In de Romeinen gerechtvaardigd.
De Romeinen begint ermee dat hij de mensen allemaal één voor één in de revue laat passeren. De Joden, de Heiden, iedereen. En ze bruisen allemaal van energie. Paulus zegt van jongens, het is allemaal één pot ellende, allemaal zonde. Wat is de oplossing daarvoor? Voor die zonde? Sterven. Sterven met Christus. In zijn graf gelegd worden. En dan krijg je van God een nieuw leven. Dat is het perspectief van Romeinen. Je leeft en je moet dood. Wat is het perspectief van Efeze? Wij waren dood in misdaden en overtredingen, Efeze 2. En toen heeft God ons levend gemaakt. Het gaat over precies hetzelfde, maar het is een andere invalshoek. Dus in feite, Romeinen zegt je leeft en je moet dood. En Efeze zegt je was dood en gelukkig je bent levend gemaakt. Nou, dat zijn verschillende manieren om hetzelfde te beschrijven. En er zit ook wel een verband in natuurlijk. Maar dat heb je natuurlijk met de Jacobusbrief ook. Rechtvaardiging door geloof, Romeinen 4. Jacobus zegt rechtvaardiging door werken van de wet. En waar heb je het dan over? Ja, rechtvaardiging, dat heeft dan wel een iets andere insteek. Het woord rechtvaardigen wil zeggen dat je rechtvaardig verklaard wordt. In Romeinen gaat het erom dat je rechtvaardig verklaard wordt door God. Hoe word je rechtvaardig voor God? Wat moet God doen? Wat doet God? Wat doet God om jou rechtvaardig te maken? Nou, dan gaat hij op grond van je geloof, gaat hij als het ware de gerechtigheid van de Heer Jezus aan ons geven. Wat is rechtvaardigen in de Jacobusbrief? Dan gaat het niet zozeer over God, maar dan gaat het over hoe toon je nou dat je gerechtvaardigd bent door God aan de mensen om je heen. Hoe kunnen je buren en je vrienden en de mensen in de kerk aan jou zien dat je gerechtvaardigd bent? Ja, zegt Jacobus, dan kun je weer heel mooi zeggen, ik ben gerechtvaardigd door mijn geloof. Maar ja, een geloof wat alleen maar woorden is en geen daden, is inhoudsloos. Dus in de praktijk blijkt dat je gerechtvaardigd bent door je daden. Het is niet in tegenspraak met Romeinen 4. Romeinen 4 is de basis, maar dat uit zich vervolgens in de praktijk van alle dag. En de Heer Jezus zegt, aan de vruchten ken je de boom. Dus als er geen vruchten van gerechtigheid zijn, dan kun je je afvragen van, is de boom wel goed? Ben je wel gerechtvaardigd op grond van je geloof? Want dan had je vrucht verwacht. Dat is wat Jacobus eigenlijk doet. Dat is een hele praktische toepassing maken van die geestelijke principes die je ook in deze brief, maar ook in andere brieven vindt. Dus geen tegenspraak, maar aanvulling. Is dit helder?
Nee.
Maar.
Voor mij.
Ja. Nou, het enige lastige van de brief aan Jacobus, dat is dat het een beetje lijkt te gaan van de hak op de tak. Hapsnap. Dit en dan dat en dan dat. En er zijn allerlei verschillende indelingen van de brief. Nou, ze zijn allemaal een klein beetje arbitrair. Dus ik hou het zelf maar zo simpel mogelijk. En dan kom ik op een soort vierdeling. Namelijk, hoe bewijs je dat je een christen bent? Waaruit blijkt dat je een christen bent? En dan zou je kunnen zeggen, het blijkt dat je een christen bent als je beproefd wordt. Hoofdstuk 1. Als je je geloof omzet in daden. Hoofdstuk 2. Als je je tong bedwingt. Hoofdstuk 3. Als je praktijk van alle dag daarin in overeenstemming is. Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Dat is een hele simpele manier om een.
Als ik de laatste nog een keertje.
De eerste. Geloof bewijst. Wordt bewezen uit je beproevingen. Dat je die beproevingen doorstaat. Tweede, uit je daden. Het derde, uit je tong. En het vierde, uit het leven van alle dag. Dat is eigenlijk een beetje een kapstok van de brief. En je kunt nog wel meer dingen eruit halen. Maar dit is heel globaal waar het om gaat. Je kunt ook een aantal kernwoorden boven de hoofdstukken zetten als je dat graag wil. Dat is misschien ook wel goed om mee te doen. Jacobus 1 gaat over licht. De vader der lichten. Die geen schaduw van omkering kent. Vers 17. Hoofdstuk 2 gaat over liefde. Hoofdstuk 3 gaat over wijsheid. De wijsheid van boven. Hoofdstuk 4 gaat over afhankelijkheid. En hoofdstuk 5 gaat over geduld. Dus zo kun je hem ook indelen. Nou, we gaan het wel heel kort langslopen. Heb je ze allemaal? Nog een keer. Hoofdstuk 1 licht. Hoofdstuk 2 liefde. Hoofdstuk 3 wijsheid. Hoofdstuk 4 afhankelijkheid. Hoofdstuk 5 geduld. Yep. Nou. Vers voor vers gaat het niet lukken, vrees ik. Dan hebben we gewoon te weinig tijd. Maar wat hoofdgedachten. Als je naar hoofdstuk 1 gaat, dat is het thema, geloof blijkt uit beproevingen. Achtergrond, de kerk in Jeruzalem was verstrooid. Die was op de vlucht gegaan voor Herodes Agrippa de Eerste. Die kwam op andere plaatsen. Het leven was moeilijk. Jacobus als apostel van de kerk, die schrijft een brief aan zijn gemeente, die zich overal nergens bevindt. En die zegt, jongens, vers 2, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt. Met andere woorden, het feit dat je vervolgd wordt, het feit dat er mensen achter je aan zitten, het feit dat je het moeilijk hebt, het feit dat je op de vlucht bent, dat is een bewijs dat je bij Christus hoort. Want als je niet bij Christus hoorde, was er geen enkele reden voor deze vervolgingen, voor deze vlucht, voor deze beproevingen, voor deze ellende. Argument nummer 1 in hoofdstuk 1. Hij zegt van kijk, deze beproefdheid, die werkt, is een proefte van je geloof en die bewerkt volharding. En die volharding die zorgt dat je voorkomen wordt. Met andere woorden, Jacobus die plaatst de omstandigheden van alle dag als het ware opnieuw in het licht van God. Je kunt van alles meemaken in het leven. Maar Jacobus zegt van kijk wat je nu meemaakt. Beschouw dat nou eens vanuit het standpunt van God. Je bent een dienaar van Jezus Christus. Je bent op de vlucht. Maar je kunt niet zeggen dat het buiten God omgaat. Hij is daarbij. En in die zin mag je ook verheugen in deze beproevingen. En dat kan best moeilijk zijn. Maar daarom zegt Jacobus ook in vers 5. Als nu aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij die aan God vragen. Die aan allen mild en zonder verwijt geeft. En zij zal hem gegeven worden. Het gaat niet om heel algemene wijsheid. Zo wordt het soms wel toegepast. Ook op gemeentevergaderingen bijvoorbeeld. Maar het gaat heel specifiek over wijsheid in vervolgingen. Als je vervolgd wordt en niet weet waartoe en hoe het gaat. Bid dan maar om wijsheid. Bid dan maar om inzicht. En God die wil je dat dan graag geven. En dan komen een paar van die mooie versen in Jacobus. Laat hij echt de vragen in geloof geheel zonder twijfelen. Want wie twijfelt is gelijk aan een golf van de zee die door de wind voortgedreven opgejaagd wordt. Want laat die mens niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Hij is een wankelmoedig man, onberekenbaar in al zijn wegen. Het is interessant wat voor perspectief Jacobus houdt. Het lijkt wel een beetje of deze formuleringen aansluiten bij de wijsheidsliteratuur in het Oude Testament. Spreuken, Prediker, praktische tips, hoe je in het leven staat. Je had ook kunnen zeggen van noem het meer de leidzaamheid. Sommige andere brieven zijn meer leidzaam. Als je het moeilijk hebt, geef het over aan God. Hij leidt je leven, berust in hem, hij maakt het einde goed. Jacobus is het andere uiterste. Die zegt van nee, ga het niet te afhankelijk lopen doen. Als je een probleem hebt, breng het bij God. En ga dan niet lopen twijfelen, zal God het geven? Nee, ga er gewoon in staan. God is trouw en hij gaat je helpen, hij gaat je kracht geven. Maar dan moet je niet een beetje halfslachtig, wispelturig bij hem komen. Nee, dan moet je ook geloven wat je zegt. Je moet gewoon als christen, mag je in je kracht gaan staan. Ik heb een God die voor mij zorgt. En die God die gaat ook mij helpen. Punt. Dat is de praktische manier hoe Jacobus dit beschrijft. De andere manier van Paulus. Ik heb de Heer 2-3 maal gebeden. En toen kwam de Heer. Mijn genade is u genoeg. Laat me rusten. Dat is de andere kant. En die hebben allebei hun waarde. Je kunt ze weer niet met elkaar doodslaan. Aan de ene kant afhankelijk zijn wat je houding betreft. Tegelijkertijd een vast geloof hebben. Als je bidt. Waarom bid je als je niet gelooft dat God dat gaat doen? Dus die twee kanten van de medaille.
Maar dat betekent dus ook dat als je niet genoeg geloof voor iets hebt, dan hoef je er eigenlijk ook niet voor te bidden. Dus het is ook wel ja, dat je daar ook wel oprecht in mag zijn.
Ja, je mag oprecht zijn.
Ik bedoel, je hoeft ook niet iets te bidden waarvan je denkt, ja, dat zie ik toch niet gebeuren.
Nee, dan is dit van toepassing. Als je denkt van ja, dat gaat God niet doen. Dan zegt Jacobus, wees dan maar praktisch. Waarom bid je dan?
Ja.
Paulus zegt in Filippenzen 4. Je mag alles wat je wil op je hart hebt met gebed en smeking bij God brengen. En dan staat er niet dat God het allemaal gaat doen. Maar wel dat hij zijn vrede gaat geven. Ja. Dus de verwachting mag zijn, God kan het. Heer, wilt u het doen? En tegelijkertijd de nuchterheid van misschien niet. Aan het eind komt Jacobus daarop terug. Dan gaat het over dat gebed van Elia. In Jacobus 5 vers 16. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Dan staat Elia was een mens van gelijke natuur als wij. Met andere woorden. Wat had Elia voor op ons? Dat hij op die berg stond in zijn eentje. En eerst bad en het regende niet. En vervolgens bad en het ging weer regenen. Nou, zegt Jacobus, helemaal niks. Hij was een mens van gelijke natuur als wij. Hij was niet meer, hij was niet anders. Hij was gewoon een rechtvaardige. Net als de lezers van de Jacobusbrief dat zijn. Hij bad en gebed dat het niet zou regenen. En het regende 3 jaar en 6 maanden niet op aarde. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Hoe simpel kan het geloof zijn? Dat is Jacobus. Down to earth. Bergrede. Je vader, hemelse vader, weet ik het nodig hebt. Wat doe je moeilijk? Elke dag heeft genoeg van zijn eigen zorg. En als je iets probleem hebt, bid je vader. Dan zal die als je een brood wil, een slang geven of een ei wil, een steen. Nee, zo zit je vader niet in elkaar. Weet je de filosofie van de bergreden? Leef maar dag in dag uit aan de hand van God. Hij zorgt voor je. Ja. Goed. Terug naar hoofdstuk 1. Nou, dan wordt er nog wat verteld over de verzoekingen. Slaan we even over voor het. Dan komen we in vers 17. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk daalt van boven neer van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van omkering. De Vader van de lichten, die term komt alleen maar voor in deze brief. Dat is dat die tekst die ik net noemde uit de bergrede. Als je een zoon een broodvaart zal een steen geven, Matteüs 7 vers 11. Als dan u die boos bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die er hem om bidden. Nou, eigenlijk zegt Jacobus 1 vers 17 hetzelfde. Onze Vader in de lichten is een goede Vader. En hij wil ons, als wij iets nodig hebben, wil ons dat gewoon gaan geven. En dan staat er naar zijn wil heeft hij ons voortgebracht door het woord van de waarheid, opdat wij in zekere zin een eersteling van zijn schepselen zouden zijn. Maar dit is een tekst die heel dicht in de buurt van Paulus onderwijs komt. Want hier wordt gesproken over de wedergeboorte, dat het woord van God een nieuw leven in ons bewerkt heeft en we zijn nieuwe schepselen geworden. We zijn als het ware, als je terug mag naar de bergrede, de Heer Jezus die geeft in de bergrede, wordt wel gezegd dat is het de grondwet voor het christelijk leven. Dat is het absoluut niet. De bergrede gaat niet over het christelijk leven. Maar de bergrede is wel de grondwet voor het koninkrijk van Christus. Als Christus regeert op deze aarde, dan wordt de aarde gekenmerkt door gerechtigheid. En een aantal van die principes die vind je in de bergrede. En wat Jacobus als het ware zegt, is van kijk, de Heer Jezus is onze koning. Straks wordt die koning over de hele aarde. Maar die wet die straks over de hele aarde zal komen, die mag nu al onze levens regeren. Eigenlijk horen wij bij dat komende koninkrijk van Christus op die nieuwe aarde. Dat vrederijk. En wij leven nu al volgens die principes. We zijn als het ware al nieuwe schepselen die eigenlijk in de toekomst thuis horen, maar vandaag de dag al volgens die principes mogen leven. Dit ga je terugvinden in hoofdstuk 2. Daar wordt bijvoorbeeld in vers 8 gesproken, als u dan de koninklijke wet volbrengt. Met andere woorden, als je de wet volbrengt van de koning. Als je leeft volgens de principes zoals de koning die straks in deze wereld zal ophouden. En een van die principes wordt meteen genoemd, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Heer Jezus heeft gezegd, Jacobus 2 vers 8. Heer Jezus heeft gezegd, van de wet wordt vervuld in deze twee geboden. Heb de Heere uw God lief met heel uw hart en verstand en uw kracht. En uw naaste als uzelf. En dat principe vind je terug in Jacobus. Dat is het principe van de wet van Christus die onze levens mag regeren. Die niet een wet is die bestaat uit geboden. Maar een wet die bestaat uit onze dienst aan de koning. Zijn liefde die ons leven doortrekt. En vervolgens mogen wij als nieuwe schepselen, nu op deze aarde die nog onder de macht van de Satan is, wandelen als discipelen van de koning. En het leven en de wetten van de koning in ons leven handen en voeten geven. Dat is Jacobus. En dit is het principe wat je dus in al die hoofdstukken eigenlijk steeds tegenkomt. En als je dit snapt, dan zie je dat de brief ook een ander karakter heeft dan andere brieven. Want als je de brief schrijft vanuit het perspectief van discipelschap, het leven als volgeling van de koning, en je hebt moeilijkheden, je hebt tegenstand, en de Satan gaat rond, en er gebeurt van alles, wat houdt het dan in om een discipel te zijn van de Heer Jezus Christus? Dat is Jacobus. Heel praktisch. Goed. Nou, dan komen we verder in hoofdstuk 1. Daar staat in vers 21 staat al dat je het ingeplante woord met zachtmoedigheid mag ontvangen. En daar heb je dus eigenlijk al een beetje weer die link met dat Paulinische onderwijs van de wedergeboorte. We zijn nieuwe schepselen geworden. Dat is gebeurd door het woord van God. Johannes 3, wedergeboren door water en geest. Water, een beeld van het woord van God. We zijn nieuwe mensen geworden. En dan staat er dat ingeplante woord van God, van Christus in je hart, dat gaat als het ware borrelen. Dat gaat een bepaalde uitwerking hebben. En daarom staat daarachter, wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Bij de bergreden waren er verschillende groepen. Er waren mensen die het wel allemaal interessant vonden. Die hebben alles eens aangehoord. En vervolgens wandelden ze vrolijk verder. En er waren volgelingen, daders van het woord. De discipelen. Die gingen met de Heer Jezus mee. Die werden erop uitgestuurd om dat in praktijk te brengen. En die hebben dat woord van Christus in hun leven een uitwerking laten geven. Nou zegt Jacobus, als je gaat kiezen, je hebt hoorders en je hebt daders. Kies dan maar voor de dader. Want als je alleen maar hoorder bent, dan gaat het ene oor in, andere oor uit.
Dan zou het ook zijn dat hij daar zo'n nadruk op legt, omdat hij zelf in die tijd niet echt hoorde, of niet echt de dader was, omdat hij er niks mee deed, hij geloofde niet.
In de tijd dat de Heer Jezus nog voor zijn sterven, dat zou heel goed kunnen.
Dus dat hij daarom, daar ook nadruk op legt van.
Dat hij zelf,
zelf ook zo iemand is geweest.
Ja, dus alles maar zag en een beetje schamper weglachte. Ja. En vervolgens dat evangelie pas raak het doel trof. Dan staat er in vers 23, ook zo mooi, als je alleen maar een hoorder van het woord bent, dan is het net iemand die in een spiegel kijkt, hij bekijkt zich, gaat weg en wordt onmiddellijk vergeten waar hij eruit zag. Voor mij naar de toepassing dat heel veel mensen in de spiegel kijken en een uur later weer. Maar de spiegels in die tijd waren natuurlijk al wazig. Het was gepoetst koper. Daarom zegt Paulus ook dat je als een spiegel in raadselen kijkt. En niet zo glimmend als nu. Maar zelfs vandaag de dag, je kijkt in een spiegel en even later is het spiegelbeeld weer verdwenen. Maar tegenwoordig kan je spiegelbeeld opnemen met een mobiel. Maar veel helpt het niet, want uiteindelijk is dat iets passiefs. Het doet niks. Maar die moet dader worden van het woord. Dan wordt er in vers 25 die wet weer genoemd. Die wordt een paar keer genoemd. De volmaakte wet die van de vrijheid. De vraag komt soms op van hoe zit dat nou met christen en wet? Nou, als christen zijn we niet meer onder de wet. Onder de wet van Mozes. We zijn onder de wet van Christus. En de wet van Christus, dat is de wet die samengevat wordt, wat ik net zei, door het liefdegebod. De Heere God liefhebben en je naaste als jezelf. En dat is de wet die de geboden die God in onze harten heeft gegraven. Dat is het woord van God, dat ingeplante woord. Die nieuwe wet die in ons hart is geschreven. En die als het ware vanzelf zijn uitwerking gaat geven. Daarom wordt hier genoemd de wet van de vrijheid. Het is niet een wet van doe dit en als je het niet doet krijg je straf. Maar het is hier heb je een euro, ga maar een ijsje kopen. Het kind holt naar de ijskoopkamer. Dan hoef je niet met een stok en een zweep achteraan te zitten. De wet die God in onze harten heeft geschreven, is de wet van de vrijheid. Want het is de geest van de vrijheid die de liefde voor Christus en de liefde voor de mensen om ons heen in ons hart heeft uitgestort. De liefde van God is in onze harten uitgestort, zegt Romeinen 5. Dus dat is de wet die ons leven regeert. Vers 27, een mooi vers. Wat is religie? Wat is godsdienst? Jacobus heeft een hele praktische definitie. Als Paulus vraagt, dan heeft hij een heel verhaal over geloof. En voor God komen, gerechtvaardigd worden. Jacobus zegt, reine en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwe te bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren. Dat hadden wij zo niet bedacht. Als wij een definitie zouden moeten geven van wat is geloof, dan gaan we een stukje leer proberen te formuleren. Van wat is het ware geloof? Wat moet je wel geloven? En wat vooral niet? En wat moet je vervolgens daarvan doen? En dan moet je naar de kerk gaan. En dan moet je dit en dan moet je dat. Nou, zegt Jacobus, dat is allemaal waar. Maar voor mij is het heel praktisch. Als ik iemand zie, dan kijk ik wat doet hij. Als hij mensen tegenkomt die het moeilijk hebben. En hoe staat hij in zijn geloof ten opzichte van de wereld? Is die rein toegewijd aan God of niet? Dat is heel simpel. En daar kun je alles voor invullen. Wezen en weduwe waren zwakke groepen in die tijd. Maar je kunt ook in deze tijd een stukje sociale gerechtigheid inlezen. Daar zijn wij misschien ook wel een beetje bang voor. Om te sociaal het evangelie te formuleren. Ja, goed doen voor de ander. In sommige kerken is dat heel erg doorgeslagen. Daar draait het evangelie om de kerkdeuren open en de zwakken en de miswilden en de bedelaars enzovoort een pond soep geven. Of een baksoep. Kijk, dat kun je doen, maar dan wel in relatie met Johannes 1, met een open verbinding tot de Vader van de lichten. Als je alleen die pond soep geeft, maar je bent de link met God kwijtgeraakt, is het leeg. Jacobus zegt, je begint met die levensverbinding met de Vader van de lichten. Het begint ermee dat je het ingeplante woord in je hart hebt. Dat je leven laat regeren door de wet van Christus, de wet van de vrijheid. En dat gaat zich vervolgens uiten in de praktijk. En als je dan met die pan soep komt, dan zie ik dat het woord raak het doel heeft getroffen. Raken is dat je het zaadje gaat ontkiemen en dat er wat uitkomt. Yep. Dat is hoofdstuk 1. Thema licht. Volgende hoofdstuk. Thema liefde. Hoe weet je of je gelooft? Nou, dat weet je uit de praktijk. En daar staan van die hele prachtige voorbeelden in. 2. Als u in de synagoge een man binnenkomt. Hier heb je de synagoge. Dus is dit helemaal nog in de begintijd van de kerk. Dat veel christenen op zaterdag, op sabbat naar de synagoge gingen. En op zondag het brood braken. En er komt een man binnen met een gouden ring. In prachtige kleding. En er komt ook een arme binnen in haveloze kleding. En u kijkt op tegen hem die de prachtige kleding draagt. En zegt, gaat u hier op een goede plaats zitten? En op de arme zegt u, ga daar staan. Of ga hier onderaan mijn voetenbank zitten. Hebt u dan niet bij uzelf onderscheid gemaakt? En bent u rechters met boze overleggingen geworden? Nou, dit is weer Jacobus. Jacobus die kijkt niet alleen naar de woorden. Die kijkt naar de praktijk. Als je een volgeling van de Heer Jezus bent. De Heer Jezus heeft zelf op de paasavond zich omgord om de voeten van de discipelen te wassen. Dat was een schaamtevolle bezigheid. Dat deed je niet als meester. Hij deed het wel. En hetzelfde in ons geloof. Wij mogen onszelf wegcijferen ten gunste van de ander, onze naaste. En dan heeft Jacobus meteen weer een lesje bij. Hoort mijn geliefde broeders, vers 5. Heeft God niet de armen in de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat hij het belooft aan hen die hem lief hebben? Bergreden. Welk vers uit de bergreden springt dan onmiddellijk? Zalig zijn de
armen
van geest. Want van hen is het koninkrijk. Zalig zijn die honger, dorst en gerecht. Al die zaligsprekingen. Waarin als het ware God zegt. Van het gaat erom. Het gaat er niet om of je het gemaakt hebt in de wereld. Maar het gaat erom of je met kleinheid voor die machtige God wil komen. En of je dan arm bent of rijk. Maakt niet uit. Maar het gaat erom of je arm bent van geest. Paulus zegt in 1 Korinther 1. Er zijn niet veel wijzen in de kerk. Er zijn niet veel rijken in de kerk. Want de rijken hebben Christus niet nodig en de wijzen zijn te slim voor. God heeft de dwazen uitverkoren om rijk te zijn. En door de dwaasheid van de prediking worden mensen rijk gemaakt. Dus eigenlijk zegt Paulus hetzelfde. Jacobus zegt ook hetzelfde. Als je naar de kerk kijkt, dan vind je de armen en de dwazen en noem maar op. Het lijkt wel het plan van God. De Heer Jezus is gekomen om de zieken beter te maken. De mensen die het nodig hebben. En niet de rechtvaardigen te roepen die al rechtvaardig zijn. Sluit dus aan bij de evangelie. Sluit ook aan bij Paulus. Nou, hier is dat hoofdstuk van het geloof. Die wet van de vrijheid wordt nog een keertje genoemd in vers 12. Maar dan gaan we naar vers 14. Wat baat het mijn broeders als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem soms behouden? En hier heb je dus dat conflict. Paulus versus Jacobus. Of dat schijnconflict, die paradox. Paulus die zegt van nee, er zijn geen werken waardoor je gerechtvaardigd kan worden. Sola fidei, alleen door geloof. En daar is geen handeling van ons voor nodig. Jacobus zegt van ja, het is leuk dat je een geloof hebt waar helemaal geen enkel werk aan vastzit. Maar kan dat geloof jou dan behouden? Hoe kan het zijn dat jij gelooft in Christus? Dat je rechtvaardig bent? Dat God je als het ware zijn geest gegeven hebt? Dat je de wet van Christus in je lichaam geschreven hebt? Dat je zijn dienaar bent? En als je een tijdje iemand volgt, dat je er helemaal niks van afziet, van terugziet. Hoe kan dat, zegt Jacobus? Dan klopt het toch wel niet? En dat is Jacobus. Jacobus kijkt naar de gevolgen. Die kijkt ernaar wat het geloof in je leven uitwerkt. Paulus kijkt naar de bekering. Hoe word je rechtvaardig? Jacobus kijkt van wat doe je als rechtvaardige? En hoe zie je, wat zie je normaliter als je gerechtvaardigd bent, daarvan terug in je leven van elke dag?
Nou, ja, je kan gewoon eigenlijk zeggen van je gaat geloven, hè, dat is genade, maar dan blijkt uit je werken dat het inderdaad zo is, want dan ga je op die Jezus lijken. Dus het sluit toch eigenlijk gewoon bij elkaar aan?
Dat sluit bij elkaar aan. En dat zie je ook in het voorbeeld, want zowel Paulus als Jacobus die citeren Abraham. Hoe citeert Paulus Abraham in Romeinen 4? Als het gaat om rechtvaardiging. Dat is dus een diepere vraag naar de Bijbelkennis die opgeworpen is. Het geloof dat onze vader Abraham had in zijn onbesneden staat. Hoe is Abraham deelachtig geworden? De belofte van God verwijst naar Genesis 15 op grond van geloof. Abraham geloofde God. Toen God daar die zoon kwam aankondigen. En dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Genesis 15, geciteerd in Romeinen 4. Dus Abraham, die geloofde God op zijn woord. Er komt een zoon, ook al ben ik 100 jaar oud. En dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus Romeinen 4. Vervolgens gaat Jacobus ook Abraham citeren. Hoe doet hij dat? Vers 21.
Zo moet overgaan.
Is onze vader Abraham niet op grond van zijn werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar geofferd had? Dus Jacobus citeert ook Abraham. Maar wel, wat is het, 7 hoofdstukken later. Toen Abraham zei, dan moet je je zoon op die berg Moria gaan offeren. Werd Abraham toen gerechtvaardigd? Nee, dat was Genesis 15, op grond van zijn geloof. Maar omdat hij gerechtvaardigd werd, was hij toegewijd aan God. En toen God hem op de proef stelde, toen gehoorzaamde Abraham. En dan zegt Jacobus, hoe weet ik dat Abraham gerechtvaardigd is? Ik kan niet in zijn hart kijken, Genesis 15, God wel. Maar ik kan wel in Genesis 22 kijken wat Abraham gedaan heeft toen God hem riep. En toen zag ik Abraham in gehoorzaamheid doen wat God hem vroeg. Verschil tussen Jacobus en Romeinen. Romeinen kijkt vanuit het perspectief van God en is geloof nodig. Jacobus kijkt vanuit het perspectief van de medechristen. En dan zijn er werken die laten zien dat je gerechtvaardigd bent, dat je als een rechtvaardige leeft. Yep. Geen conflict. Nou, dat staat in die tussenversen ook. Bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld weer, vers 15, prachtig voorbeeld. Als een broeder of zuster zonder kleding is en gebrek heeft aan het dagelijkse voedsel, en iemand van u zegt tot hem, ga in vrede, warm en verzadig u. Maar je geeft ze niet een pan soep, wat baat het. Nou, dat is dus het praktische geloof. Het is leuk dat je een mooi geloof hebt, maar dat moet zich uiten in de praktijk. Dat staat er in vers 17. Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, op zichzelf dood. Dan is het misschien nog wel geloof, maar het is een doodgeloof. Het is een geloof wat niet tot levende werken voor God uitwerkt. En dan zegt hij er ook nog even bij voor het geval, vers 18 eerst. Iemand zal zeggen, u hebt geloof, ik heb werken. Toon mij uw geloof zonder de werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Dat is het dus. Hè? Als je tussen mensen onderling, kun je niet in andermans hart kijken. Ik kan niet in andermans hart kijken of iemand christen is. Maar ik kan wel iemands werken zien. En op grond van zijn werken beoordelen of dat in overeenstemming is met wat God gewerkt heeft. En gewerkt zou hebben. En daar iets van vinden. Dat is wat hij zegt. En vervolgens Jacobus zo praktisch van ja, geloof. Leuk dat je geloof hebt, maar bijzinnetje, de demonen hebben ook geloof. En toch gaan ze verloren. Dus dat geloof op zich is essentieel. Het is noodzakelijk. Maar wil je echt als discipel van Christus door het leven gaan, dan moet je ook iets in de praktijk laten zien. En dat doen die demonen dan juist niet. Daar zie je precies het omgekeerde. Ze hebben wel geloof, maar geen werken. Dus dat is het argument dat Jacobus er eigenlijk bij haalt in vers 18 en vers 19. Dat de praktijk er gewoon bij hoort. Yep, en dan staat er vers 22. U ziet dat het geloof samenwerkt met zijn werken. Gaat over Abraham. Hij gelooft, Genesis 15. Dat uitzicht in geloofsgehoorzaamheid. Genesis 22. Dat werkt samen met zijn werken. En het geloof uit de werken volmaakt wordt. Dus dat geloof, dat wordt zichtbaar, dat draagt vrucht, dat wordt dat komt tot volheid door de werken van het geloof, de werken die het geloof voortbrengt in je leven van alle dag. En vervolgens heb je dan die zin, vers 24, u ziet dat de mens op grond van werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen op grond van geloof, moet je dus in dit kader lezen. Dus niet denken van, hé, Jacobus die is het niet met Paulus eens. Nee, Jacobus heeft het perspectief van de praktijk van alle dag. En dan horen werken er gewoon bij.
Zonder dat het krampachtig
is. Zonder dat het krampachtig is, ja.
Want eigenlijk zegt Paulus toch ook in Efeze 2 van, nou, hè, we zijn dan dus niet door werken behouden, maar op grond van genade.
Ja.
Maar dan zegt hij ook van, en dan gaan we wandelen in de werken die hij tevoren heeft bereid.
Ja.
Dat vind ik dan zo mooi, hè? Van ja, die werken liggen dus al klaar. Wij hoeven alleen maar te gaan wandelen en dan gebeurt het eigenlijk vanzelf.
Wandelen, hè? Niet rennen.
Ja.
Dan mag je dat ingeplante woord.
Dus ook overwerken.
Dat ingeplante woord, dat mag als het ware naar buiten gaan in je leven vrucht krijgen.
Ontspannen.
Hoewel Jacobus wat meer de nadruk op de verantwoordelijkheid legt. En Paulus in Efeze 2 meer de nadruk legt op het afwachten, het leidzaam. Het is God die in je werkt. Dat is het perspectief. Het hemels perspectief. God die door je heen een plan uitvoert. Of wij die in het leven van alle dag keuzes moeten maken. En uit die keuzes mogen laten zien dat we bij Christus horen. Dus er zit wel een activistische kant aan.
Ja.
Een verantwoordelijkheid.
Maar niet op een manier van, kijk mij nou zo goed mijn best doen.
Nee, nee. Nee, want je ziet ook in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, dat gaat over wijsheid, dat eigenlijk je hele christelijke levenswandel niet alleen door licht gekenmerkt wordt, dat je als het ware leeft vanuit de herschepping die God in jou begonnen is, niet alleen vanuit liefde, die koninklijke wet, de wet van Christus, maar ook vanuit wijsheid. En het voorbeeld in het hoofdstuk is de tong. Als je dan vervolgens praat met anderen hebt, dan heb je ook een verantwoordelijkheid in wat je wel zegt en wat je niet zegt. En dan vers 13, daar wordt gesproken over wie is wijs en verstandig onder u. Laat hij zijn werken tonen uit zijn goede wandel in wijze zachtmoedigheid. Met andere woorden, als je je werken toont, dan moet je dat ook, mag je dat ook met wijsheid doen. Je hoeft niet streberig te zijn. Soms moet je zwijgen, soms moet je spreken. Maar dat moet je ook, als het ware, leren hoe je dat op een goede manier doet. Je kunt Efeze 2 zou zeggen van, we zien wel wat God doet. Markus 13, als er voor overste een koning geplaatst wordt, dan geeft Gods geest ons wel door wat we moeten doen. Dat is de andere kant. Jacobus is van, nee, je hebt ook zelf een verantwoordelijkheid. Een beetje à la spreuken. Wat zeg je wel en wat zeg je niet? Wat is verstandig en wat is niet verstandig? Dat heet de wijsheidsliteratuur. Dat komt hier terug in Jacobus. Wat zeg je wel en wat zeg je niet? Vind je ook wel een beetje in de bergreden terug. Nou, dan gaat het verder in wat echte wijsheid is in vers 17. De wijsheid die van boven is, is in de eerste plaats rein, vervolgens vreedzaam, inschikkelijk, gezeggelijk, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig, ongeveinsd. De vrucht van de gerechtigheid nu wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede maken. Dus dit lijkt een beetje op de vrucht van de geest. Dit is hoe wij in het leven mogen staan. Met gezeggelijkheid, inschikkelijkheid, barmhartigheid, eerlijkheid. Een aantal kenmerken die Jacobus als het ware aan zijn lezers voorlegt. We gaan verder naar hoofdstuk 4. Thema afhankelijkheid. Hoofdstuk 4 is best een confronterend hoofdstuk. Omdat hoofdstuk 4 eigenlijk zichtbaar maakt van jongens, even terugkomend op die scheidslijn die in de wereld loopt. Toen hier Jezus zijn bergreden uitsprak, toen zeiden, dit zijn de principes van het koninkrijk. Als ik straks regeer, dan zijn dit de principes die mijn koninkrijk zullen regeren. Als je nu al kiest om die smalle, die moeilijke weg te gaan van achter mij aan te komen. Dit is hoe ik mijn rijk wil regeren. Maar weet wel, de meerderheid in de wereld, die kiest de brede weg en die wordt geregeerd met andere principes. Dat leidt ertoe dat je een bepaalde tweestrijd zult ervaren in je leven. Je wilt Christus dienen, maar in de wereld om ons heen wordt Christus niet gediend. Nou, dat is hoofdstuk 4. Daar wordt gezegd van kijk, je hebt in deze wereld ook moeilijkheden. En er wordt gesproken in vers 4. Weet u niet dat vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God? Heel zwart-wit. Dat is dus niet bedoeld in het Paulinische perspectief van eens gered, altijd gered. God die heeft je geroepen van eeuwigheid af tot eeuwigheid. Nee, hier gaat het over de verantwoordelijkheid. Als je, zegt Jacobus, je achter Christus gaat. Als je op de vlucht bent voor de legers van Agrippa en de Romeinen. En vervolgens moet je getuigen, bij wie hoor je? Ben je dan eerlijk jegens God dat je voor hem uit durft te komen? Of rol je dan toch weer met de vijand, met de wereld en ben je bang?
Dus daar gaat het over.
Daar gaat het over. Het gaat om Joden die in de verdrukking zijn. Vriend van de wereld maakt zich een vijand van God. Het gaat om de scheidslijn aan welke kant hoor je. Hoor je aan de kant van God, word je geregeerd door de koninklijke wet. Anders gezegd, word je geregeerd door koning Jezus. Het staat nergens zo, maar de koninklijke wet komt er heel dichtbij. Of zit je aan de kant van de wereld, waar van alles gebeurt, waar demonen en alles maar op. De hele mikmak zit daar, maar dat is de wereld waar Christus niet is. En dan gaat het om radicaliteit. Net als in de bergrede, wie niet voor mij is, is tegen mij. Jacobus zegt, als je niet voor Christus bent, ben je tegen hem. Vriendschap jegens de wereld is vijandschap jegens God. Er staat dan ook in vers 5, een moeilijk vers. Of meent u dat de schrift te vergeef spreekt? Er staat een begeerte geest die in ons woont met afgunst. Wordt wel zo uitgelegd, is van kijk, als God je zijn geest gegeven heeft, zou de geest die God in je hart gegeven heeft, zou die als het ware uitgaan naar al het vertier en vermaak wat in de wereld is en wat in vijandschap is met God? Nee, zo gaat het niet. De geest van Christus die wil dat wij toegewijd aan Christus zijn. Dat we rein zijn. Paulus zegt ergens, ik heb je als een reine maagd verloofd aan Christus, 2 Korinthe 11. En laat je hart en je gedachten ook rein bewaard worden in hem. En dat is wat Jacobus hier zegt, is van, als het leven moeilijk is, versaag dan niet, laat je dan niet je pootjes slap hangen, maar richt je op God die bij je is. Denk terug aan hoofdstuk 1, de beproevingen. Denk terug aan hoofdstuk 2, de werken die in de praktijk tot uitwerking mogen komen. Denk terug aan hoofdstuk 3, de wijsheid die God wil dat je uit. En vervolgens die uitzicht dan in een voortdurende keus om afhankelijk te blijven aan God. Hoofdstuk 7, onderwerpt u dan aan God. Weerstaat echter de duivel en hij zal van u vluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Met andere woorden, leef je leven voor de koning. Laat de wereld de wereld. Laat de Satan de Satan. Laat alles wat niet met God in overeenstemming is, parkeer dat. Hou je leven zuiver. In eenvoudig oog spreekt de Heer Jezus over in de bergrede. Richt je alleen maar op Christus. Vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Hij is een God die trouw is. Hij is een God die het voor je opneemt, je niet loslaat. Dat is dat stukje over de wereld. Helder?
Ja.
Ja, er staat veel in. Normaal kan je één avond per hoofdstuk doen. In het kader van het overzicht dacht ik van ik wil nog de tijd hebben voor het laatste stuk. Nou, dan vanaf vers 11. Weer heel praktisch, spreekt geen kwaad van elkaar, broeders. Wie van een broeder kwaad spreekt of zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt de wet. Er staat de één is de wetgever rechter. Hier wordt gesproken over broeders, dat is weer een christelijke term. Net hadden we het over de synagoge, dat was een Joodse term. Hier wordt gesproken over broeders, dus dat loopt in de eerste tijd door elkaar. De gemeente bestond toen nog uit Joden. Het is nog voordat Paulus Cornelius binnenbrengt, of Petrus. Dat gewoon algemeen verbreid is. Het is vooral een Joodse kerk. En het ligt heel dicht bij elkaar. En later, dan zal Paulus als het ware de kerk openstellen voor ook heel veel niet-Joden. Vers 13. Nou, weer heel praktisch. Kom aan dan, u zegt, vandaag of morgen zullen wij naar die stad gaan en daar een jaar doorbrengen, handel drijven en winst maken. U die niet weet wat morgen gebeuren zal. Want hoe is uw leven? En dan staat er in vers 15, in plaats dat u zegt, als de Heer het wil en wij leven, zullen wij dit of dat doen. De andere woorden, de koper zegt, deze is dan heel praktisch. Je kan wel plannen maken, maar de mens weet God beschikt. Je leven is in Gods hand. Wees je nou maar bewust van dat God erboven staat. Deo volente, zo de Heer wil, zo God wil. Dat is eigenlijk wat Jacobus hier voorschrijft. Maar heel praktisch. Doe gewoon wat je wil, maar doe het in die afhankelijkheid van God. Als God anders beschikt, wees dan niet opstandig, wees niet arrogant, alsof je God de weg voor kunt schrijven, maar doe dat in afhankelijkheid. Nu roemt u in uw hoogmoedigheden, als de roem is boos. Ik wil zeggen dat die Jacobus tegen die mensen zegt, jullie hebben allemaal plannen, maar dat grenst aan arrogantie, aan verwaandheid. Leer nou maar afhankelijk te zijn van de koning. En dan vervolgens een van mijn drie definities van zonde. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor die is het zonde.
Wacht even, waar zit je nu?
4 vers 17. Nou, wat is zonde volgens Jacobus? Zonde is als de koning zegt, doe A en jij doet het niet. Heel praktisch. Als er een arme is die in de kerk binnenkomt en die heeft geen kleren of die heeft moeilijk. En je weet van binnen van oké, ik moet hem eigenlijk helpen. En je blijft zitten en je doet niks. Dan zegt Jacobus, dat is zonde. Het doet niet wat God in je hart door de geest gewerkt heeft. Heel praktisch. Johannes heeft een veel diepere definitie van zonde in Johannes 3. Zonde is wetteloosheid. Ten diepste is zonde niet je eigen, niet Gods wet voor je leven accepteren, niet Gods gezag accepteren, maar je eigen normen hanteren. Dat is Johannes. Jacobus kijkt vooral naar de uitwerking. Dat komt op hetzelfde neer. Gewoon, je hebt overtuiging, je moet iets doen. Heeft God zo gewerkt, je doet het niet, ja, dan is het voor jou zonde. Spijt me. En het hoeft helemaal niet verkeerd te zijn dat je in de kerk vervolgens God lof zit te zingen. Maar als God je op het hart gegeven heeft om die broeder of zuster te helpen en je doet het niet, dan is dat voor jou zonde. Dan ben jij niet op het pad van de koning. Dan is er een opdracht van de koning die je niet in de praktijk brengt. Zo simpel is dat. Goed, hoofdstuk 5, laatste hoofdstuk. Meest bekende hoofdstuk, denk ik, van Jacobus. Het begint met een waarschuwing voor de rijken. Dat is weer het hele praktische. Van ja, je kunt God dienen. Je kunt het idee hebben dat je een hele peer bent in het koninkrijk van God. Maar ja, God kijkt toch even iets anders dan wij. God kijkt niet naar wat je bent, maar God kijkt naar hoe toegewijd je bent. En daarom staan hier een paar versen over de rijken, dat ze even teruggeworpen worden op de realiteit van wat hou je nou eigenlijk zelf in. Dan komen we in vers 7. En daar staat het woord geduld, thema van hoofdstuk 5. Het laatste, hoofdstuk 4 en 5, gaat over hoe de praktijk van alle dag duidelijk maken dat je een volgeling van de koning bent. Heb dan geduld, broeders, tot de komst van de Heer. De Heer is hier de Heer Jezus Christus. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht van het land en heeft er geduld mee totdat deze de vroege en late regen ontvangt. Heb ook u geduld, sterk uw harten, want de komst van de Heer is nabij. Het kan best moeilijk zijn in het leven. Die Joodse lezers, die waren vervolgd, die waren weggegaan uit Jeruzalem, die hadden het moeilijk. En dan zegt Paulus, zegt Jacobus, heb geduld. Er komt een moment dat de Heer terugkomt. Daar wachten we op. En tot dat moment moeten wij leren geduld te hebben. Is het nog niet de tijd om zelf te regeren, maar is het nog de tijd om af te wachten? Het sluit dus aan met wat Paulus in 1 Korinthe 6 zegt. Nu is het nog niet de tijd om te regeren. Die komt straks pas. Nu moeten we geduld hebben. En dan staat er in vers 9. Zie, de rechter staat voor de deur. Dat is weer zo'n uitdrukking die je bij Jacobus heel logisch vindt. Maar bij Paulus het gevoel hebben, waar heb je het over? Paulus schrijft over de rechtvaardiging op grond van het geloof. Dat betekent dat wij al voor die rechterstoel van Christus geweest zijn. God heeft al, toen wij tot geloof kwamen, onze zonden geoordeeld, ons nieuw leven gegeven. Jacobus, die kijkt heel praktisch. Die kijkt naar wat wij in de praktijk uitwerken. Wat heb je gedaan met die verantwoordelijkheid als volgeling van de koning? Hoe heb je dat handen en voeten gegeven? En dan kan het wel nuttig zijn om te weten dat de Heer Jezus terugkomt en dat hij uiteindelijk beoordeelt of wij in zijn dienst succesvol geweest zijn. De Heer Jezus is onze meester, hij is ook onze rechter, ook degene die uiteindelijk bepaalt, wel gedaan, je trouwe slaaf gaat in de vreugde van je Heer. Dat is het beeld van de rechter. En dan staat er in vers 10 een mooi vers: broeders, neemt als voorbeeld van het lijden en het geduld de profeten die in de naam van de Heer gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukkig die volhard hebben. Met andere woorden, Jacobus die wijst terug naar die profeten in het Oude Testament, waarvan er zoveel door martelarij om het leven gekomen zijn. Die hun getuigenis met de dood hebben bekocht. Die moeilijke periode hebben doorgemaakt. Nou, zegt Jacobus, voor ons is het niet anders. Ook voor ons kan het best moeilijk zijn. Er kunnen beproevingen zijn. Het kan zijn dat je omkomt. Het kan zijn dat je tegenstand ervaart. Het kan zijn dat de wereld heel dichtbij komt en moet zeggen van nee, ik kies voor God. Het kan zijn dat je moeilijke keuzes moet maken. Neem dan als voorbeeld het geduld en het lijden van de profeten. Eigenlijk is dit Hebreeën 11. Door het geloof hebben ze dit, hebben ze dat, hebben ze dat. En de belofte die bleef maar uit. En het was moeilijk, maar ze keken omhoog met het oog van hun geloof. Jacobus zegt precies hetzelfde. Kijk nou eens naar het Oude Testament. Het is nooit anders geweest. En dan zie je lijden. Maar als je omhoog kijkt en vooruit kijkt, dan zie je Christus. En dat geeft je kracht. Volgende voorbeeld, vers 11. U hebt van de volharding van Job gehoord en hebt uit het einde van de Heer gezien dat de Heer vol genegenheid en ontfermend is. Het verhaal van Job kennen we. Het eindigt goed dat hij een heleboel zegeningen terugkrijgt. Nou, dat gaat Jacobus niet beschrijven. Maar die zegt wel, de volharding van Job. Job koos ervoor om God niet vaarwel te zeggen, wat zijn vrouw hem wel aanraadde. Zeg God vaarwel en sterf. Heeft Job niet gedaan. En aan het einde van de Heer, dat wil zeggen toen God ingreep in het leven van Job, dan zie je dat God het laatste woord heeft. En dat is de toepassing die Jacobus maakt op zijn lezers. Het kan heel moeilijk zijn, maar God heeft het laatste woord. Het einde is het einde van de Heer. Als de meester terugkomt, als de rechter terugkomt, als de Heer van de oogst terugkomt. Nou, dan weer heel praktisch, laten we ja, ja, zullen we nee, nee zijn. Vers 12, hier de bergreden, dat er ook als je iets beloofd moet van doen. En dan komen we bij die bekende versen, vers 13, leidt iemand onder u, laat hij bidden. Is iemand wel gemoed, laat hij lof zingen. Weer heel praktisch, hè. Is van, ja, als je vrolijk bent, ja, ga dan de Heer prijzen. En als je moeilijk hebt, nou, wat moet je dan doen? Je moet niet gaan klagen, dan moet je gaan bidden. Heel simpel. Is iemand onder u ziek, laat hij de oudste van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de naam van de Heer. Dit is een moeilijk vers. De grote vraag is, wat wordt hiermee bedoeld? Er is eigenlijk van meet af aan in de christenheid, is er een traditie dat als er ziekte is, dat je dan voor je kunt laten bidden, dat je de zieke kunt zalven. Dat is gebaseerd op Jacobus 5. De grote vraag is, van wat wordt hiermee bedoeld? In ieder geval, wat er niet mee bedoeld wordt, is het volgende. Is het als je ziek bent, dat je dan de olie die genoemd wordt, ja, er wordt een bepaalde olie over je heen gegoten, en dan word je genezen. Dat leer je nergens in de Bijbel. God heeft ons niet beloofd dat wij geen ziekte meer hebben. Er zijn te veel voorbeelden in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, van mensen, christenen, die ziek zijn. Sterker, er is geen enkel voorbeeld in het Nieuwe Testament van een christen die ziek is en die op grond van gebed genezen wordt. Alle genezingen in het Nieuwe Testament betreft, voor zover ik het zie, ongelovigen. Waarbij de genezing op grond van een wonder, een gebed, een getuigenis, of de zweetdoek van, wat was het, de zweetdoek van Paulus en de schaduw van Petrus, omgekeerd, haal ze onder elkaar. Dat is instantaan bij ongelovigen. Als een teken van God, dat de boodschap van de apostelen de boodschap van God is. Hebreeën 2 vers 4, God getuigde mee met tekenen en wonderen. Nou, dit vers is best heel lastig. Want de Het spraakgebruik is heel dubbelzinnig. En dat zie je bijvoorbeeld, je ziet het niet helemaal, maar als je naar vers 15 gaat. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten. Die woorden behouden en oprichten, dat kan je toelichten als, oké, dat is, je was ziek en je wordt weer beter. Maar het zijn ook de woorden die gebruikt worden als je gezondigd hebt, dat je je bekeert en je behouden wordt van je zonde. Dat hele spraakgebruik in deze vers is heel dubbelzinnig. En als je vervolgens dan verder leest, dan staat er, en als hij zonden gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. Beleid dus elkaar de zonden en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Ik heb zelf heel sterk de indruk dat de link tussen dit gebed door Austen om genezing toch wel heel, en zonden, die specifieke zonden, die zijn toch wel heel sterk is. Dus zonder dat je heel zwart-wit kan zeggen wat nou de juiste uitleg is, neig ik zelf toch iets meer naar het idee van als je naar, als een, in onze gemeente is ook gebruikelijk, als er een verzoek is om gezalfd te worden, is dat, ja, waarom zou je weigeren? Natuurlijk kun je samen bidden voor een zieke, maar dat het heel belangrijk is, is om ook een stuk openbare zondebelijdenis, een stuk transparantheid, een stuk afhankelijkheid en ootmoed voor God, dat dat misschien nog wel het belangrijkste is wat op zo'n moment aan bod komt. En dat God dan genezing geeft. En wat die genezing dan is, genezing van ziekte of genezing van zonde, dat blijft hier een beetje in het midden. Dat kunnen we eigenlijk ook gewoon aan God overlaten. Ik denk dat het belangrijkste is, is dat als dit soort situaties voorkomen, dat we, ja, net als Jacobus beschrijft, ons helemaal transparant en open maken voor God. En zeggen, Heer, wij zijn uw dienaren. Wij zijn slaven van de Heer Jezus Christus. Ons leven staat in uw dienst. Wij lijden, we hebben het moeilijk, we hebben problemen. Wij willen geduld hebben en afwachten op het einde wat u in ons leven wil geven. En niet het einde van de dood, maar het einde in de zin van hoe u tot uw doel komt in ons leven. Het zij door ziekte, het zij door genezing, het zij door wat anders, maar dat dat is waar het om gaat. Dan weer heel krachtig, vers 16, tweede deel. Een krachtig gebed van rechtvaardigen vermag veel. Dus je kunt ook als je bidt, Jacobus 1, en je bidt voor een zieke, dan mag je ook geloven dat God het gaat doen. Of God het gaat doen, ligt aan hem, maar hij kan het wel. Elia, die bad een gebed, die stond in zijn eentje op een berg te midden van 400 Baalpriesters. En hij bad en het regende 3,5 jaar niet. En hij bad nog een keer en het regende 3,5 jaar wel. Dit lees je dus niet in 1 Koning 18. 1 Koning 18 staat Elia op die berg. En dan zegt hij gewoon, nu blijft het 3,5 jaar droog. Jacobus zegt van, weet je, wat in de koningen niet bij staat, ik zal het jullie even vertellen, Elia bad een gebed. Geen 10 gebeden, gewoon 1 gebed. Hij bad God en God heeft hem verhoord. En toen bad hij opnieuw en toen heeft God hem opnieuw verhoord. Zo simpel is het leven als dienaar van God.
En ze hoeft niet 120 keer.
Hoeft niet 120 keer. Een veelheid van woorden bergreden heeft helemaal geen zin. Ga je binnenkamer, je vader in de hemel, je weet dat je hoort. Sluit helemaal bij de bergreden aan. Ten slotte, vers 19 en 20, mijn broeders, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en iemand brengt hem terug, laat hij dan weten dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, zijn ziel van de dood redden en een menigte van zonden bedekken zal. Het is een interessant vers. Er wordt wel eens gezegd, eenmaal gered, altijd gered. Dat is wat de Heer Jezus zegt, niemand kan mijn schapen rukken uit mijn hand. Paulus zegt in Romeinen 8, niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. Jacobus kijkt heel praktisch. Zegt, het is fijn als je op dag 1 de Heer dient, maar als je een jaar later weggaat en die heeft helemaal niks meer met de koning te maken, dan kan je 1000 man zeggen van, niemand zal je redden uit de hand van Christus, ja, als je een gelovige bent. Maar dat weet ik niet, ik kan niet in je hart kijken. Ik zie alleen een leven waarin je van God bent afgedwaald. En dan heb je de verantwoordelijkheid om zo iemand weer bij de Heer te brengen. En of hij dan wel of niet in de eeuwigheid gered is, dat is een vraag die God weet. Als je zonde ziet, moet je iemand behandelen als een ongelovige, zeggen van, joh, je moet je bekeren. En als iemand leeft als een rechtvaardige, dan mag je weten, hé, je hoort bij Christus. Want ik zie de koninklijke wet in jouw leven handen en voeten krijgen. Tot zover. Amen.